Er is nog een mededeling gemeend en dat betreft de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op dinsdagmiddag bij de familie A. van der Laan aan het Oude Land en bij zuster Oorbeek Overweel in Dirksland. Dat is dinsdagmiddag. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 132, daarvan de versen 5, 6 en 9. 132, 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Het zesde vers: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En het negende vers: want Sion is van God begeerd. 5, 6 en 9 van Psalm 132. Doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting zingen we uit Psalm 84 het vijfde vers. Psalm 84 vers 5. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend, waar ik u ontbeer. Het vijfde vers van Psalm 84. Aansluitend lezen we uit de brief aan de Hebreeën, het tiende hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. We noemen nu als schriftlezing Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 31, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 84, het vijfde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 10 vanaf het 19e vers. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen, in de handen van de levende God. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond opnieuw stilstaan bij het onderwijs van onze Heidelberger over de Sabbat, het vierde gebod. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk wat aan u gelezen is. Hebreeën 10 en daarvan het 25ste vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor vanavond. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. We lezen ook het onderricht van onze Heidelberger, wat onder meer op deze woorden is gegrond. En u kunt dat vinden in zondag 38, vraag en antwoord 103. Zondag 38, vraag en antwoord 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover het onderwijs van dit deel van onze Heidelberger. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij brengt ons samen in uw huis. We hebben daar ook aan het begin van deze dienst zo van gezongen, dat wij opgaan naar uw huis en binnentreden in het huis wat u hebt gesticht. En u weet, u Heere, dat het huis wat gebouwd is, ons kerkgebouw, op zich niet heiliger is dan andere gebouwen. Het is een gebouw zoals andere en niets meer. Maar uw woord mag er zijn. En dat woord mag op dit ogenblik uitgedragen worden, op de dag die u daartoe hebt afgezonderd. En daarom bidden we, wil onder ons wonen, ook in dit bedehuis wonen, met uw woord en met uw geest, en wil gij zelf tot ons spreken en in ons leven werken met uw geest en genade. We hebben het zo even vanuit het oude leerboek van de kerk gehoord, dat u heel in het bijzonder de predikdienst en de kerkdienst op uw dag wilt laten onderhouden. En dat u door dat middel zondaren tot bekering wilt brengen, uw volk wilt vertroosten, allen wilt aanspreken door uw woord, wilt verkwikken door het gebruik van de sacramenten, ons wilt leren uw naam aan te roepen en bijzonder op de dag van de rust ook de armen handreiking te doen. En zo zijn we samengekomen naar de heilige eis van uw woord. Heere, geef dat er ook iets van mag leven in ons hart, opdat wij verstaan dat het niet maar is naar menselijke willekeur of naar traditie dat wij bijeen zijn gekomen, maar naar het bevel van u. Dit is het bevel van de Heere der Heren. En geef ook, Heere, dat zoals wij hier bij elkaar zijn, dat wij met dat bevel heel ernstig rekening houden. En dat wij bij dat bevel leven. Want alleen door uw bevelen krijgt onze geest verstand van u en van goddelijke zaken. En u hebt het ook in het woord van de tekst van deze avond laten optekenen met grote ernst en bewogenheid. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk de gewoonte van sommigen is. En dat te meer, als ge ziet dat de dag nadert. O Heere, Heere, wil u geven dat dat altijd op het hart van onze ouderen en van onze jongeren mag rusten. En dat wij nooit vermaand behoeven te worden voor het verzuim van de bijeenkomsten op uw dag om naar uw woord te horen. En zo tegen uw woord niet alleen ingaan, maar ook het evangelie van vrije genade, wat daar zondag aan zondag verkondigd wordt, vertreden en de geest smarten aandoen. Heere, bind dat op ons hart. Maar laat het dan ook zien dat deze inzetting is gegeven om zondaren uw wegen te leren. Om armen met rijkdommen van genade te vervullen. Om uw volk te troosten, te verheugen in uw bedehuis. Heren, mogen wij vanavond dan ook pleiten op die belofte. Dat gij hen die uw sabbatten houden en die naar uw naam vragen, dat zij niet mogen zeggen dat zij een dorre boom zijn, of dat de Heere hen heeft afgesneden, maar dat gij tot hen die u zoeken en uw sabbatten houden zegt: ik zal u verheugen in mijn bedehuis. Heere, maak dat om Christus wil uit vrije genade waar. En wil u vanuit het woord van u, vanuit de psalmen die we zingen en vanuit de dingen die in deze dienst gebeuren mogen, ons onderwijs geven in uw heilig woord. Open onze harten, open onze ogen en geef dat we zien mogen. We bidden u ook of u heel het kerkelijke werk en alle kerkelijke arbeid wilt zegenen. Want ook daar worden we bij stilgezet in dit uur waarin het leerboek opengeslagen ligt. We bidden u, Heere, geef dat de kerkdiensten in ons vaderland, in onze kerken en daarbuiten, mogen doorgaan tot in lengte van jaren. Wil u de kandelaar van uw woord uit het midden van ons volk niet wegnemen? Wil u geven dat de eredienst onderhouden mag worden? Niet alleen doordat er gelden voor zijn, want dat is, zij het niet onbelangrijk, toch niet het allerbelangrijkste. Maar ook dat er mensen zijn die onder het woord willen komen en wier hart brandt van genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. En heel in het bijzonder omdat er gebed is, opdat het woord van u zijn voortgang mag hebben en opdat ook de samenkomsten van de gemeente gebruikt en gezegend mogen worden door uw almachtige genade. Wil ook, Heren, daartoe ambtsdragers, in het bijzonder dienaren van het woord, uitstoten. In uw eigen woorden hebt ge het gezegd dat de velden wit waren om te oogsten en dat de arbeiders weinigen zijn. En ook in onze dagen zijn er altijd nog te weinig arbeiders. Al lijkt het soms alsof de plaatsen bijna vervuld zijn. Maar Heren, u weet, er is nood. Er is een roep om dienstknechten gezonden door u, bekeerd door u en geroepen door u. Heren, wil u dan mensen uitstoten in uw dienst. Zegen allen die op dit ogenblik worden opgeleid voor het ambt van de dienaar van het woord. Maar wil u ook onder jonge mannen nog werken met uw genade en er tot bekering brengen, tot echte, waarachtige, grondige bekering. Maar ook roeping geven, krachtig roepen tot de dienst van u. Een onmogelijk werk, Heren. Want het is het zwaarste werk hier op aarde. Maar in uw kracht toch ook het schoonste werk. Wil u het dan doen? Wil u geven dat zo ook uw kerk onderhouden mag worden? En onze kinderen en onze kleinkinderen niet verstoken zullen zijn van de zuivere bediening van het woord. Wil u geven dat in heel uw koninkrijk het woord mag worden uitgedragen en wil u het zegenen? Zegen allen die op deze dag, misschien wel op dit ogenblik, geroepen worden om het woord te bedienen. Wil u de predikanten, de kandidaten, de studenten, hoogleraren die in onze kerk werken mogen zegenen. Wil u geven dat hun arbeid niet ijdel mag zijn. Wil u geven dat de geest van u ook in hun persoonlijke leven ontdekkend, onderwijzend en vertroostend mag werken. wil u dat ook aan ons geven. En Heere, schenk genade om de dienst van het woord en de dienst der gebeden en de dienst van de ambtelijke zorg, de dienst van het kerkenwerk, om die te vervullen zoals u dat vraagt. Wees u met het werk dat ook buitenlands grenzen gebeurt. Wil u het werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël, van de prediking van uw woord op allerlei oneigenlijke plaatsen misschien in de evangelisatie, gebruiken en zegenen. Laat uw koninkrijk mogen komen. Ja, willen doen komen met macht, Heere, in deze donkere wereld, verscheurd en geploegd door oorlogsgeweld, door criminaliteit, door afval van uw geboden, waar de mens zich op allerlei manieren uitleeft naar het goeddunken van zijn verloren bestaan. O God, wil u bijzonder in de gebieden waar mensonterende toestanden heersen, met uw goddelijke nabijheid en genade zijn. We denken aan het vroegere Joegoslavië, wat in zoveel stukken uiteengevallen is en wat verscheurd wordt door oorlogsgeweld. We denken ook aan het Midden-Oosten, aan Israël en de gebieden daar rondomheen, waar altijd weer de dreiging heerst en het geweld het voor het zeggen lijkt te hebben, waar onoplosbare toestanden heersen. We denken aan Irak en Iran. We bidden u voor allerlei delen in donker Afrika, ook in zuidelijk Afrika. O God, wil u het woeden van de volken intomen en bovenal geef dat door de kracht van uw woord en van uw evangelie er vrede mag komen, voor zover dat op deze geschonden wereld mogelijk is. En bovenal, Heere, laat het woord van uw vrede, het evangelie, dat boven alle aardse verhoudingen, boven alle geweld en boven alle twist uitstijgt, mogen komen tot in de verste hoeken van deze wereld. Want gij heerst toch zover de wildste heidenen wonen. Heere, geef ook gebed onder ons, dat die kerkendienst en die prediking van het woord onder de ver weg wonende er mag komen. En dat zo een biddende gemeente ook het werk van u aan u mag opdragen en na aan het hart mag houden. We vragen u, Heere, zegen ons land en volk. Wees met ons vorstenhuis, onze regering, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Wil u geven dat de volkszonden, de nationale zonden die er zijn en die u bedroeven en vertoornen, dat ze door u niet gestraft worden naar dat wij verdienen. Wil bekering geven, Heere, en verzoening. Wil u op ons allen neerzien in uw goddelijke genade. En wil bovenal geven dat wanneer in deze leerdienst het woord van u klinkt, aan het hart gelegd wordt van ouderen en jongeren, dat wij mogen luisteren. En dat het woord door mag dringen als een pijl in uw goddelijke hand, tot in het hart van zondaren, opdat zondaren bekeerd mogen worden, uw volk geoefend en gebouwd, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Heere, het kan niet als we zien op ons, maar doe het om uw grote naam, om die volle arbeid van de Heere Jezus en om zijn volmaakte offer. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om zijnentwil. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, willen we samen zingen uit het berijming van de 10 geboden, daarvan het eerste, het vijfde en het negende vers. De 10 geboden, het eerste vers, mijn ziel herdenk met heilig beven. Het vijfde vers, gedenk en viert met vee en magen. En het negende vers, och of wij uw geboon volbrachten. 1, 5 en 9 van de 10 geboden. Aan het einde van de prediking zingen wij uit Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, het 12e vers. Geliefde gemeente, meer dan 50 jaar geleden schreef een toen bekend theoloog: iedere zondagmorgen is er in meer dan 10.000 gezinnen op zondagmorgen ruzie over wat op die dag mag en wat niet mag. Nu geloof ik dat, zoals het in die zin gezegd is, het wel wat erg sterk gezegd is. Niet zonder overdrijving. En bovendien is het zo dat in de loop van de manier waarop, in de loop van de tijden, nogal anders tegen de zondag is aangekeken dan misschien ruim 50 jaar geleden. Maar het is zeker waar dat er onder ons altijd nog vragen leven over wat mag wel op zondag en wat mag niet op zondag. Vragen zoals: is het geoorloofd om, en vult u dan maar in, op de zondag dit te doen? Nu kan men die vragen vandaag onbelangrijk vinden. Ik denk dat je vanuit het woord van de Heere moet zeggen dat ze niet onbelangrijk zijn. Al mogen ze ook niet de voornaamste plaats in gaan nemen in ons leven. Want God heeft in zijn woord gezegd: gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. En dat betekent dat de Sabbatdag toch op een bepaalde wijze heilig moet zijn. Dat wil zeggen apart gezet moet zijn. Dat die dag dus toch een apart karakter draagt. En dat zal toch concreet gestalte moeten krijgen. De heiliging van de dag van de Heere. En wat betekent dat dan? De heiliging van de dag van God. Wel, daar willen we vanavond met de hulp van God bij stilstaan. En we willen over dit deel van onze Heidelberger en het woord van onze tekst nadenken onder het thema: het gebod om de Sabbat te heiligen. En er zijn twee dingen die onze aandacht daarbij vragen. Ten eerste de verplichtingen die hier vereist worden. En ten tweede de zegeningen die hier beloofd worden. Het gebod om de Sabbat te heiligen, de verplichtingen die vereist worden, en ten tweede de zegeningen die beloofd worden. Vorige week zondag zijn we begonnen met onze overdenking van het Sabbatsgebod, naar aanleiding van dit deel van de Heidelberger. En de nadruk viel toen heel in het bijzonder op de Sabbat als de instelling van God. En we hebben gezien dat de Sabbat, dat was oorspronkelijk de zevende dag, dat die Sabbat terugwijst naar het volmaakte werk van God bij de schepping. In 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde en hij rustte op de zevende dag. Dat is op de Sabbatdag. Maar diezelfde Sabbat die terugwijst naar het volmaakte werk van God bij de schepping, wijst ook vooruit naar de volmaakte rust bij God in de eeuwigheid. Want die Sabbat is een voorafschaduwing van de eeuwige rust in de eeuwige heerlijkheid. Onze catechismus heeft het erover dat de Sabbat eigenlijk een teken is dat die eeuwige rust voor Gods kerk hier op aarde al een begin maakt, al aanvangt. En zo zou je kunnen zeggen dat het Sabbatsgebod staat tussen paradijs en paradijs. Het herinnert ons aan het verloren paradijs. En het is een voorafschaduwing van het komende paradijs. En juist als we dat grondig in onze gedachten houden, dat de Sabbat tussen paradijs en paradijs instaat, dan zullen we de grote betekenis van deze rustdag voor ons leven en ook voor het kerkelijke leven zien. Dan zullen we trouwens ook ontdekken waarom het zo belangrijk is dat rond de komst van de Heere Jezus Christus hier op aarde die oudtestamentische Sabbat overging in de nieuwtestamentische zondag. Want in het Oude Testament, u weet dat, werd de Sabbat op de zevende dag gevierd, onze zaterdag. Dat doen de orthodoxe Joden nog steeds. Maar zoals we gezien hebben, laat het Nieuwe Testament duidelijk zien dat met name na de opstanding van de Heere Jezus Christus de dag verandert. De dag van zijn opstanding wordt gevierd als de christelijke Sabbat. De rustdag als een herinnering aan het feit dat hij dood, graf en zonde heeft overwonnen. En daar ligt een belangrijk verschil in de viering van de christelijke zondag met de oud-testamentische Sabbat. Bij de oud-testamentische Sabbat waren de schaduwen van de wet nog donker over die Sabbatsviering. Eerst moest Israël 6 dagen arbeiden en dan aan het einde kwam de rust. De rust volgde op het werk. Maar nieuwtestamentisch is dat anders geworden. Dan begint de week met de rust. En vanuit de rust mag gewerkt worden. Dan begint de week met een herinnering aan het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Aan dat werk wat volkomen af is en waar geen gebrek in is. Daar mag het hart van de oprechte christen rust vinden en zijn honger en dorst laven en verzadiging vinden vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus. En zo het werk van de week ingaan. Oudtestamentisch de schaduw van de wet. Dat is van werken naar de rust. Nieuwtestamentisch het licht van het evangelie. Dat is van rust naar het werken. En zo staat die nieuwtestamentische Sabbat als een voortdurende herinnering aan het volmaakte werk van de Heere Jezus Christus. Tussen paradijs en paradijs. Om in het eeuwig paradijs van de eeuwige Sabbatsrust te komen, hebben wij kennis nodig aan dat werk van de Heere Jezus, van die opgestane paasvorst. Wel, als we zo de achtergronden van het Sabbatsgebod in herinnering geroepen hebben en er nog wat op doorgeborduurd hebben, dan dringt natuurlijk de vraag, maar als dat de achtergrond is van het Sabbatsgebod, wat betekent dat concreet voor de heiliging van de Sabbat? Want het is wel duidelijk dat ook al is de dag veranderd door de opstanding van de Heere Jezus Christus, in de kern is het gebod dat de Heere bij de Sinaï gaf onverbrekelijk gebleven. Wij dienen de Sabbat, dat is de christelijke zondag, te gedenken en die te heiligen. Ja, vooral dat laatste woord wat ik noemde, de Sabbat te heiligen of de Sabbatsheiliging, de zondagsheiliging. Wat bedoelen we daarmee? Wel, gemeente, laat het duidelijk zijn dat in de Bijbel heel nadrukkelijk gezegd wordt dat mensen geheiligd kunnen worden. Dat leest u overal in de Bijbel, dat zondaren die bekeerd worden, ook door de genade van God in Christus, geheiligd worden. En dat soms priesters en levieten of apostelen en predikers van het evangelie geheiligd worden, dat wil zeggen afgezonderd worden. Maar dezelfde Bijbel laat zien dat niet alleen mensen geheiligd kunnen worden, maar ook dingen. En zelfs tijden, zelfs dagen. Laat ik maar een enkel voorbeeld noemen, want het is belangrijk dat we dat goed zien. Dat niet alleen mensen geheiligd worden, maar ook plaatsen en dingen en dagen. U leest bijvoorbeeld dat als Mozes staat, Exodus 3, bij de brandende braambos, dat hij het bevel krijgt van de stem die uit die brandende braambos spreekt, dat hij de schoenen van de voeten moet doen, zijn sandalen die hij aan heeft. Want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Die grond was dus door de Heere geheiligd. Net zo goed als later de plaats waar het altaar staat op de berg Sion een geheiligde grond is. Soms zijn ook bepaalde dingen geheiligd. Als in Exodus 29... het bevel gegeven wordt aan Mozes om het heiligdom van Israël te maken. U weet wel, die tent, de tabernakel waarin de priesters dienden. Dan wordt er allerlei voorschrift gegeven over de offers die gebracht worden en over de tafel der toonbroden. En dan wordt van het offervlees en van het brood dat op de tafel der toonbroden ligt het volgende gezegd. Indien er iets overblijft van dit brood, of indien er iets overblijft van dit vlees, tot aan de morgen, zo zult gij het overgeblevene met vuur verbranden. Het zal niet gegeten worden, want het is de Heere heilig. Dat brood was dus de Heere heilig en dat offervlees was de Heere heilig. En daarom mag het niet gewoon gebruikt worden, niet gebruikt worden om het te eten, om het te consumeren. En zo, zoals dingen heilig zijn, zo kunnen ook dagen heilig zijn. Het is opmerkelijk dat in de Bijbel heel vaak het woord heilig en heiliging in verband met dagen en dan vooral met de Sabbatdag gebruikt wordt. Eén tekst, Exodus 31, dat is het grote gebod van de Heere over de Sabbatdag. Daar staat dit, gij zult mijn Sabbatten houden. Want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere u heilig. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zeker gedood worden. Want degene die op de Sabbat enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Met andere woorden, de Sabbat moet ook geheiligd worden. Het is het teken, zegt de Heere zelfs, van de heiliging van het volk, als de Sabbat heilig gehouden wordt. Dus net zoals er heilige plaatsen zijn en heilige voorwerpen, zo zijn er ook heilige dagen. En wat betekent dat dan, dat die dagen geheiligd zijn, in het bijzonder die Sabbatdagen? Wel, dat we ze niet gewoon mogen gebruiken. Dat ze met bijzondere eerbied gebruikt mogen worden. Dat brood van de tafel van de toonbroden, dat mocht niet voor gewoon brood meer gebruikt worden. Dat was apart gezet, dat was afgezonderd, heilig voor de Heere. En de zondag, de Sabbat, die is heilig voor de Heere. Die mag dus niet zomaar willekeurig gebruikt worden. Bijvoorbeeld om werk te doen. Maar ook niet helemaal volgens onze eigen plannen ingericht worden. Nee, die dag is heilig voor de Heere. Afgezonderd op een bijzondere wijze voor Hem. En dat is het, gemeente, wat de Sabbatsviering, de zondagsheiliging, eigenlijk in de kern van de zaak is. Een dag apart voor de Heere, de eerste dag van de week. En dat is heel nadrukkelijk de lijn van de schriften en de lijn die we ook hier in onze Heidelberger terugvinden. Apart gezet voor de Heere. Niet een dag die je gebruiken mag of gebruiken kunt om al je hobby's uit te voeren, of om uitvoerig vakantie te gaan houden, of om zondagsport te gaan bedrijven. Ook niet een dag waarop onnodig werk verricht moet worden, maar een dag voor de Heere. En dat positieve bevel van God, dat dient onze zondagsheiliging, onze sabbatsviering te stempelen. En zo gaat de catechismus het ook verder uitwerken. Want het is heel opmerkelijk, dat hebben we de vorige week ook al aangestipt, dat onze catechismus, als het gaat over het vierde gebod, meteen tot de concrete invulling komt van hoe moet de zondag gevierd worden. Wel, dan zegt de catechismus, die zondag moet zo geheiligd worden, zo apart gezet worden voor de Here. Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. Laten we bij die woorden wat nadrukkelijker en wat uitvoeriger stilstaan. Dat is dus het eerste, de kerkdienst of het predikambt en de scholen moeten worden onderhouden. Nou moeten we dat woord onderhouden niet te veel op het financiële vlak trekken. Natuurlijk zit daaronder aan het woord onderhouden ook een financiële kant. De kerkdienst en het predikambt moeten onderhouden worden in de zin dat daar genoeg middelen voor zijn. Dat is ook een van de doelen waarom er op zondag gecollecteerd wordt. En waarom u uw gaven mag geven. Maar we zouden wel heel schraal en heel aards bezig zijn als we de woorden in het begin van vraag en antwoord 103 zo alleen zouden uitleggen dat er alleen maar financiële middelen zijn om de kerkdienst en het predikambt te onderhouden. Nee, het woord onderhouden heeft hier een veel bredere en ik moet ook eigenlijk zeggen een veel diepere betekenis. Het houdt het volgende in. Dat wij, zoals het vervolg al duidelijk maakt, ons stellen onder de prediking van het woord. Of samenkomen in de kerkdienst. Dat we er zijn. Dat is nog belangrijker dan dat we er zijn met onze gaven. Onze aanwezigheid is belangrijker dan het geld wat we in de collectezak doen. Maar dan is tegelijkertijd ook belangrijk hoe we ons onder de prediking van dat woord en ten opzichte van de eredienst opstellen. Onderhouden betekent dat wij ook door de week, maar heel in het bijzonder op de zondag, met het werk van de kerk, met de dienst van het woord en met het ambt van prediking en van zending en van evangelieverkondiging in het algemeen bezig zijn. Het is niet genoeg als we lijfelijk aanwezig zijn in de kerk en onze gaven willen geven op dat kerkendienst en predikambt, zoals onze catechismus dat noemen, onderhouden worden. Nee, het onderhouden van die kerkdienst en van het predikambt heeft ook de geestelijke werkzaamheid, heeft ook het gebed van de gemeente nodig. En mag ik het dan vragen in onze dagen waarin zoveel geklaagd wordt over duisternis en over verwarring op kerkelijk erf, ook in ons goede vaderland, waar we kunnen horen en kunnen lezen dat kerkelijke leiders zeggen dat we in een geestelijke dorre tijd verkeren, dat het lijkt alsof de Heere zich terugtrekt. Men gebruikt dan daarvoor dat omstreden woord godsverduistering. Onderhouden we de kerkdienst en het predikambt zo dat wij worstelen aan de troon van Gods genade of de Heere de kerkdienst onder ons wil laten en het predikambt onder ons wil laten? Nee, dan gaat het niet over die of die dominee. Al mag u ook best aan hem denken. Maar daar gaat het niet over in de eerste plaats. Maar het gaat over het koninkrijk van God. Het gaat erover wat in het boek van de Openbaring genoemd wordt, dat God de kandelaar van zijn woord niet weg zou nemen. Het gaat erom dat Gods koninkrijk onder ons mag komen. En God wil vooral de kerkdienst en het predikambt gebruiken voor de komst van zijn koninkrijk. Worstelen we daarmee? Bidden we of God die naar recht het woord zou kunnen sluiten en de kerkdienst in ons vrije Westen, wat zijn vrijheid zo verzondigt, dat de kerkdienst zou ophouden
of God het woord onder ons wil laten. En of de Heere het predikambt wil zegenen. En dan mag u er heel in het bijzonder bij bidden, gemeente. Of dat de Heere dienaren wil roepen. En wil bekwamen om dat werk te doen. Of ze vervuld mogen worden, te midden van de strijd die ook hun niet vreemd is. Met de geest van de genade. Opdat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen. Want, zegt de apostel, dat is u niet nut. Als het al zuchtend moet gebeuren. Voelt u al aan wat dat onderhouden van de kerkdienst en het predikambt zo inhoudt. We stippen maar aan, u begrijpt het. Maar in elk geval meer dan uw offer. Hoe goed dat op zich ook is. Het betekent uw belangstelling, maar vooral uw gebed, uw worstelend meebidden om de komst van het koninkrijk en om de zegen op de bediening van het woord. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dat dan dat daarbij staat ook de scholen, kerkdienst, predikambt en de scholen onderhouden worden? Nou, dat betekent misschien de zondagschool, zegt iemand. Want het gaat toch over het vierde gebod, het gaat toch over de Sabbat. Ja, inderdaad. Het gaat over de Sabbat. Maar bij scholen moet u niet aan de zondagscholen denken in de eerste plaats. En ook niet in de tweede plaats. Want dat wordt niet bedoeld. Natuurlijk, het is goed dat er een zondagschool is. En we mogen ook voor dat eenvoudige werk de Heere bidden. Vergeten we dat ook maar niet tijdens onze zondag. Maar hier gaat het bij de scholen toch om iets anders. Het eerste wat hier bedoeld wordt is, dat blijkt uit het schatboek van Ursinus. U weet, Ursinus is de opsteller van de Heidelberger Catechismus en die heeft een schatboek geschreven, dat is zijn eigen uitleg van de catechismus. Daarin zegt hij dat de scholen, dat in het bijzonder zijn, de opleidingsscholen voor predikanten. En dan begrijpt u meteen waarom dit hier in één adem genoemd wordt met het predikambt. Het gaat er niet alleen om dat predikanten hun werk onder de zegen van de Heere mogen doen, maar ook dat de instellingen van onderwijs waar predikanten worden opgeleid door de Heere gezegend mogen worden. En dat betekent tegelijkertijd dat de rechte zondagsviering eigenlijk nooit mag zijn zonder het gebed of de Heere niet alleen de opleiding wil zegenen, maar of dat de Heere ook mannen wil roepen tot de heilige dienst om zijn woord te verkondigen, opdat die opgeleid mogen worden en straks onder de zegen van de Heere het heilig ambt van dienaar des woords mogen ontvangen. Bidden we daarom. Of God onder onze kinderen en onder onze kleinkinderen jonge mensen wil bekeren en wil roepen tot het heilig ambt. Kijk, weet u, het is in onze tijd zo dat er ook in onze kringen nogal eens geklaagd wordt. En vooral ouderen kunnen denken aan predikanten van vroeger en ze kunnen misschien velen noemen op de handen van hun vingers. En ik weet, wanneer we terugdenken aan het verleden, zijn er en in onze kerken en daarbuiten vele dienstknechten van de Heere geweest, aan wie we met veel piëteit en dankbaarheid jegens wat God in hen gaf terug mogen denken. Maar het kan zo zijn dat als u terugdenkt, dat u dan zegt, ach, tegenwoordig. Het is tegenwoordig maar dunnetjes. En wat hoor je nou nog van die mensen die dan zondags voorgaan en die van de universiteit afkomen? Ja, dat soort klachten. Het is er, het was er en het zal er blijven. Maar ik vraag u heel persoonlijk, wanneer u meent zoveel redenen te hebben om te klagen, Hoe staat het met het Sabbatsgebed? Heren, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. En dan heeft de Heere gezegd tot u en tot mij, en wat schieten u en ik daarin tekort? Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Die moeten door God erin geduwd worden, met een krachtige hand. Jazeker. Maar dat heeft de Heere in het verleden gedaan. En dat wil de Heere ook in het heden doen. Maar dat wil de Heere wel doen op het gebed. Is er ook gebed? Of God jonge mannen wil bekeren en wil uitstoten in zijn oogst? Want dat is het wat bij het woord scholen allereerst naar boven komt. De opleiding tot predikant, de opleiding tot heilige dienst van het woord. En dan moet u er ook op letten dat hier heel nadrukkelijker van uitgegaan wordt dat een predikant een opleiding genieten mag. Ik wil daar niet veel over zeggen, want ik denk niet dat dat belangrijk is voor ons zozeer, maar het is toch goed om er even de vinger bij te leggen. In de tijd van de reformatie en daarvoor is het altijd zo geweest dat de reformatoren uitzonderlijk gewicht gehecht hebben aan goede en gedegen opleiding. Een predikant moet geroepen zijn, hij moet bekeerd zijn, zeker. Maar hij moet ook een opleiding ontvangen. En als in de tijd van de oude schrijvers er allerlei geestdrijvers komen, die zeggen wel iemand die door God geleerd wordt, al is hij een ketellapper of al is hij een smid of al is hij dit of dat, kan zonder studie door de geest geleid ook wel preken. Dan hebben mensen als John Owen en anderen gezegd, ook al kan de Heere iemand op een heel bijzondere manier zegenen, denk maar aan Bunyan. Dat zijn de uitzonderingen. Het gewone werk van God is dat mensen op niet te oude leeftijd geroepen worden en dat ze een gegronde en degelijke opleiding volgen, waarbij de gemeente geroepen wordt om hen die worden opgeleid op te dragen, voor hen te bidden of God hen wil leiden door zijn geest. Ja, dan hoort het niet alleen bij het onderhoud van de scholen om ervoor te zorgen dat die scholen, tegenwoordig noemen ze het universiteit, seminarium is eigenlijk de prachtigste uitdrukking voor een theologische opleiding. Seminarium, Latijns woord, betekent zaadbed, waar het woord gezaaid wordt en waar het zaad mag opkomen. Seminarium, opleidingsplaats, kweekplaats voor de dienaren van het woord. Wel, het betekent niet alleen dat we geroepen worden om er financieel voor te zorgen, maar ook om met de gebeden hen te omringen. O God, stoot ze uit, leid ze, bekwaam ze. Maar dan zijn we nog niet. Want die scholen, dat slaat wel allereerst op de scholen voor de opleiding van dienaren van het woord. Maar van daaruit waaiert eigenlijk de verklaring van de catechismus uit over alle vormen van opleiding. In het bijzonder ook de vormen van opleiding die onze kinderen ontvangen op de basisschool en ook bij verder onderwijs. En de reformatoren waren er diep van overtuigd dat wanneer er zondags gepreekt wordt en er opleidingsinstituten zijn voor predikanten, zoals Calvijn die oprichtte in Genève bijvoorbeeld, en zoals de oude universiteit aan het Rapenburg in Leiden oorspronkelijk was, dat daarnaast ook scholen dienen te zijn waarin onze kinderen voor dit en voor het toekomende leven worden opgevoed. En dat er onder hen die onderwijs geven op die scholen en alles wat daar in die scholen geleerd wordt, geen disharmonie, geen tegenstelling mag zijn tussen school en kerk. scholen, en dan bedoelde hij ook gewoon lagere scholen, zei Ursinus, u weet wel die man die de catechismus schreef. Ursinus zei, scholen zijn planthoven van de gemeente. Planthoven, een ouderwets woord, een tuin waar je de kleine plantjes kweekt, een kastje waar gezaaid wordt en waar de kleine plantjes opgroeien. En als ze dan opgegroeid zijn en groot genoeg zijn, dan worden ze uiteengepoot. Nou, dat kastje waar die eerste tere plantjes gezaaid worden en goed verzorgd worden en de temperatuur goed is en alle omstandigheden goed zijn, dat is de school. Planthoven van de gemeente. Zo behoort het te wezen. En je kan nog één stap verder teruggaan. Wat in de scholen geleerd wordt, dient in harmonie te zijn met de zondagse kerkdienst. Maar dan dient ook in harmonie met de zondagse kerkdienst te zijn wat de kinderen in de gezinnen meekrijgen. Want ten diepste zijn ook de gezinnen, net als de scholen, bedoeld als planthoven van de gemeente. Ik laat het bij deze ene vraag vanavond aan u en aan mezelf. Hoe is dat met onze scholen? Maar vooral, hoe is dat met uw gezinnen? Met mijn gezin? Zijn het planthoven van de gemeente? Is er een nauwe band tussen school, gezin en kerk, zodat de zondagse eredienst en het zondagse onderwijs ook doorklinkt tot in het leven van alle dag in uw huis. En als ge op de weg zit en als ge opstaat, zegt Mozes. Kijk, als we zo de dingen van de zondag samen overdenken, dan voelt u wel aan hoeveel lijnen hier samenlopen en wat een praktisch onderricht hier ons gegeven wordt. Wat ons niet alleen bepaalt bij de dag des Heren, maar wat naar alle kanten stralen van licht laat schijnen. Het leven dient een eenheid te zijn, waarvan het hart, de haard, als ik het zo zeggen mag, de zondag is. Dat bedoelt de catechismus allereerst. Kijk, en als we het zo zien dat de kerkdienst en het predikambt onderhouden worden, dan is het volgende wat de catechismus zegt ook niet vreemd meer. Dat ik op de dag des Heren, op de rustdag, tot de gemeente van God komen om het woord van God te horen, om de sacramenten te gebruiken, om de naam van de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Dat zijn zo de hoofdelementen van wat er op de zondagse kerkdag in de zondagse kerkdienst gebeurt. En dan legt de catechismus er bijzonder de nadruk op dat wij dus op de zondag geroepen worden om naarstig te komen om Gods woord te horen. Dat betekent trouw. Dat betekent dit, dat wanneer er zondags twee keer kerkdienst is en we zijn, wat onze gezondheid betreft of wat de gezinsomstandigheden betreft, in staat om tweemaal te komen, dan dienen we tweemaal te gaan. Regelmatig onder het woord te zijn. Dat is niet alleen nuttig, dat is ook nodig. De apostel zegt in de tekst die het uitgangspunt voor vanavond was, dat wij de onderlinge bijeenkomsten niet moeten nalaten, gelijk de gewoonte van sommigen is. Dat we elkaar moeten vermanen. Dat wil zeggen, vermanen om die diensten trouw bij te wonen. En dat te meer als ge ziet dat de dag nadert. En u voelt wel aan, dat is dus een geweldige klem die de apostel in die woorden aanbrengt, doordat hij onze zondagse gang naar het huis van de Heere, de regelmatige kerkgang, het bezoeken van de kerkdienst, onmiddellijk stelt tegen de grote achtergrond van de laatste dag, de dag van het grote gericht. En als u, zoals we gedaan hebben zo even, dat hoofdstuk verder leest, dan voelt u iets van de ontzaglijke ernst waaronder de apostel dat zondags bijeenkomen stelt. Hij zegt, wij moeten samenkomen en dat te meer omdat de dag van Christus wederkomst nadert. Want wanneer wij zonder reden nalatig zijn geweest, dan doen we de Heilige Geest smaadheid aan en dan vertreden we het bloed van de Zoon van God waarmee we geheiligd zijn. En als we zo sterven en onbekeerd verschijnen op de grote dag, dan zal dat allemaal tegen ons getuigen, want het is verschrikkelijk, zo zegt hij, om te vallen in de handen van de levende God. Dat is iets om over na te denken bij onze kerkgang. Het zal wel eens gebeuren dat er jongeren zijn of mensen die nu ouder zijn, die toen ze jonger waren niet zo makkelijk naar de kerk gingen. Er was wat overredingskracht voor nodig om ze uit bed te krijgen 's morgens. Er zijn soms hele discussies nodig misschien. Vergeet één ding niet. God ziet je graag in zijn huis. God eist het ook van ons. En wanneer we zonder reden slordig zijn in onze kerkgang, dan doen we niet alleen onze ouders pijn. Dan doen we de Heilige Geest verdriet. En dan vertreden we het bloed van de Zoon van God waarmee we geheiligd zijn. Toen je als klein kind gedoopt werd, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toen ben je geheiligd in Christus. Apart gezet. Afgezonderd van deze wereld, noemt de Bijbel het. Afgezonderd door het bloed van de Heer Jezus. En dat vertrap je nu. En daarom, omdat er een dag komt, een dag waarop dominees van al hun preken en van al hun vergaderen en van al hun bezoeken en van elke catechisatie en van ieder woord rekenschap zullen moeten afleggen. Op die dag zult u en zul jij ook rekenschap af moeten leggen of je naarstig, dat is, trouw was om onder het woord te komen. En zul je van ieder woord wat je gehoord hebt, ook van deze eenvoudige catechismespreek, rekenschap gevraagd worden. Naarstig komen, dat staat onder een geweldige ernst. Om Gods woord te horen. Want dat is het toch. Wat in het huis van de Heere klinken mag. Dat is het toch wat zichtbaar mag worden in de heilige sacramenten. Dat is het toch wat ook doorklinkt in het zingen van onze oude psalmen. En ook wanneer de harten worden uitgestort in het openbare gebed. Het woord van God te horen. De heilstijding. Waarin gezegd wordt wie de mens is in zijn ellende en in zijn verlorenheid, in zijn bankroet bestaan. Maar waarin ook gezegd wordt wie God is, niet alleen in zijn majesteit en in zijn grootheid, maar ook in zijn goddelijke genade, waarmee hij zondaren roept en zoekt en nodigt tot het heil in Christus Jezus. Daar mag het woord klinken, hoor des Heren woord. En daar mag de dienaar van het woord, ook al is hij zelf een zondig mensenkind, en ook al struikelt hij vele malen in zijn woorden, mag hij toch, als zijn woord gegrond is op het woord van de Heere, met ernst en met klem zeggen, alzo zegt de Heere. En dan mag je het de onbekeerde aanzeggen, dat wanneer ze doorleven in hun onbekeerlijkheid, dat ze om zullen komen. Hij mag de onbekeerde roepen met bewogenheid en met ernst. O, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Hij mag arme zondaren vertroosten met de lieflijke klanken van het heilig evangelie. Hij mag zeggen dat er voor hopeloze hulp besteld is bij Christus, de grote held. Hij mag zeggen dat God in zijn huis genade wil geven. Kijk, gemeente en zonde, nu op alle elementen die genoemd worden uitvoerig in te gaan. Zo heeft God de zondag bedoeld. Dat het een dag is waarop in elk geval ook de eredienst plaats is, vindt. Dat is het hart van de zondagsviering. Want in de eredienst doet God ons zijn stem horen. Mogen we luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. Wordt in het zichtbaar evangelie van doop en avondmaal duidelijk wat het hart is van Gods eeuwige liefde in Christus Jezus. Mogen we uit dankbaarheid aan Hem onze gaven offeren. Mogen we Hem aanroepen in al onze nood en in al onze schuld. En als u het zo goed ziet, dan begrijpt u het. Juist in de eredienst komen we op een hele bijzondere manier voor de ogen van God. Vroeger werd vaak gezegd, in de kerk kom je voor Gods troon. Voor een troon die een zetel van gericht is, want Gods eisen klinken daar. Maar ook voor de troon van de genade, want Gods evangelieboodschap wordt daar verkondigd. Denken we zo wel eens over de kerkdienst na. Als je dominee bent en die dingen kom je op je af, dat in de dienst van het woord en heel in het bijzonder in de prediking van het heilig evangelie God spreekt. En de troon van God wordt opgericht. Dan kunt u misschien wel eens begrijpen dat je wel eens beeft aan de voet van de kansel. En dat je van zaterdag op zondagsnacht soms wel eens heel slecht slaapt. Als je nadenkt over het gewicht. Al die zielen. Zelfs iemand die maar één keer ooit onder mijn gehoor komt. Ze zijn aan je toevertrouwd. En wee u, als je het woord niet recht verkondigt. Het bloed van de zielen zal van je hand geëist worden. En dan kunt u misschien ook begrijpen dat er wel eens zondag op maandagnachten zijn. Dat je weinig slaapt. Als het gewicht van deze dingen op je afkomt. Maar zeg, hoe is dat eigenlijk met u en met jou? Lig je er ook wel eens van wakker. Dat zondags hier de troon van God staat opgericht. Dat God zelf spreekt. Door die eenvoudige woorden van de dominee. Dat God zelf waarschuwt, pleit, vermaant, bestraft, opwekt. Lig je wel eens wakker, ook na de zondag, weer een zondag voorbij. En nog onbekeerd. Of houdt ons dat nooit bezig? Soms krijg je wel eens de indruk, gemeente, dat de dingen van de eeuwigheid, ja, bij sommigen zwaar kunnen wegen. Gode zij dank. Maar bij een aantal mensen niet de minste rimpeling in hun ziel geven. De hel verschrikt niet en de hemel verkwikt niet. Het evangelie ontroert het hart niet. En de wet en de scherpe eis van God, ze lijkt niets na te laten. Hoe het komt, dat ligt niet aan de Heere. dat ligt aan dat harde hart. En als je zo koud en ongevoelig wordt, zeg, ben je dan nooit eens bang dat de Heere je loslaat en dat de Heere je eigen weg laat gaan? En juist dan zou je je knieën niet buigen op deze Sabbatdag, op deze zondag. Heere, wat u me ook af zou nemen, of wat u ook met mij voor zou hebben, geef me niet over aan de verharding, maar open mijn hart en open mijn ogen en bekeer me tot u. En dat wil de Heere nu juist doen. Onder de prediking van het woord, onder de gebeden, onder het zingen van de psalmen en onder het doen van christelijke handreiking, kortom onder die eredienst die het belangrijkste element is van de zondagsheiliging, zoals we al hebben aangestipt. Daar wil de Heere die dienst in het bijzonder voor gebruiken. U moet goed luisteren. Ik zeg niet dat God een mens niet kan bekeren tijdens zijn werk, dat gebeurt ook. Ik zeg niet dat iemand niet plotseling staande gehouden kan worden terwijl hij op straat wandelt. Dat gebeurt ook. Maar als de Heere in het leven van een mensenkind gaat werken, heeft dat altijd te maken op de een of andere wijze met de bediening van het woord en met de zondagse eredienst. Want de Heere geeft in de harten van hen die hij aanraakt door zijn woord en geest liefde tot zijn dienst en liefde tot zijn huis en liefde tot de prediking van dat woord. En dat wordt hun eten en hun drinken. Dat wordt voedsel voor hun ziel. Die psalmen in de kerk. En soms zo'n eenvoudig gebed. U kent misschien dat bekende verhaal. Dat een jonge dominee, hij was nog niet eens predikant, in Engeland ergens, op een zekere dag, het woord van God moest bedienen. En hij beefde als een riet, want hij zag er ontzaggelijk tegenop. Hij had helemaal nog geen ervaring. En hij kwam de kansel op en hij gaf de psalm op. En toen begon hij met het gebed en halverwege tijdens het gebed, toen kon hij niet meer verder. Ja, dat kan een moment gebeuren. Dat je alle woorden kwijtraakt en dat je niets meer kunt zeggen. En het werd doodstil natuurlijk toen hij zweeg en toen hij wat hakkelde. En toen zei hij alleen, o Heere, help. En na enige tijd kon hij de draad weer vinden en bad hij weer verder. En dat kleine gebed, o Heere, help, was voor iemand in de kerk het middel wat God gebruikte om hem stil te zetten. Want die vrouw dacht, die dominee, die kan niet verder. Die heeft God nodig. Heere, help. Maar ik leef zonder God. Ik heb God niet nodig. En dat maakte haar zoekende. Zo kan de Heere dat gebruiken. Die eenvoudigste elementen, een psalmregel, een hapering in het gebed, één woord gesproken. Ja, zegt iemand, dat zegt u wel. En ik lees dat ook op verschillende manieren wel in de Bijbel. Maar is dat wel zo? Want als ik heel eerlijk ben, ik kom nu al zo lang in de kerk. En ik zit daar al zoveel jaren. En ik kan toch niet zeggen dat het allemaal langs me heen gaat. Er is toch wel een zekere ernst in mijn leven gekomen. En misschien moet u zelf zeggen, het loopt voor mezelf soms allemaal vast. En het blijft allemaal zo toegesloten. Inderdaad, dat kan iets zijn wat het moeilijk maakt. Die zondag en die zondagse eredienst. Maar vergeet u één ding niet. God wil aan zondaren, aan armen, aan schuldigen, op het gebed, heel in het bijzonder op de zondag, zijn zegen geven. En dan zeg ik het tegen jongeren en tegen ouderen, die misschien in donker gaan en met veel strijd soms denken over de dingen van het koninkrijk van God. Over de bekering. Over de wedergeboorte. De Heere heeft in zijn woord gezegd dat wie zijn sabbatten houdt, dat hij die zal gedenken. In Jesaja 58 leest u ergens: indien gij uw voet van de sabbat afkeert, van te doen uw lust op mijn heilige dag. En indien ge de sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eren is. En indien gij die eer dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in den Heere uw God. Eenvoudig gezegd, als u op de sabbat niet uw eigen zin doet, maar u stelt onder de bediening van het woord en de sabbat een verlustiging noemt, dan wil de Heere onverwacht en onverdiend zegen schenken onder zijn woord. En in hetzelfde gedeelte, maar dan twee hoofdstukken eerder in Jesaja 56, staat het over mensen die met zichzelf zo in het donker vastlopen en vastzitten. De vreemde die zich tot de Heere gewend heeft, spreken niet en zeggen: de Heere heeft mij gans en al van zijn volk verstoten. En de gesnedenen zeggen niet: ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die zijn sabbatten houdt en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven, beter dan der zonen en der dochteren. Een eeuwige naam zal ik hem geven. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de sabbat houdt, dat hij hen niet ontheilige, die zal ik ook brengen op mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Ziet u het, er is zegen op de kerkdienst. Er is zegen op de sabbatdag. Dat heeft God zelf beloofd. En dat kunnen we niet maken. En dat kunnen we niet verdienen. Maar de Heere willen doen. Laten we daarom toch de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Maar laten we in alle nood en in alle schuld veel met het woord van God werkzaam zijn. En met die belofte, pleitend op onverdiende genade: Heere, u hebt toch gezegd: wie de sabbatten houdt, al is dat van mijn kant met alle gebrek, ik zal ze verheugen in zijn bedehuis. Heere, doe dat ook aan mij. Ik mag misschien afsluiten met een verhaal, wat u misschien kent, want als ik me niet vergis, heb ik het wel eens een keer verteld. Van die oude vrouw in een van de gemeenten hier in het zuiden van Nederland, die op een zekere zondag, ze woonde ongeveer 10 minuten lopen van de kerk vandaan, toen het ontzettend geijzeld had, tussen twee stokken en met oude stofdoeken om haar voeten gebonden, opdat ze niet uit zou glijden, naar de kerk strompelde. En de dominee die vlak bij de kerk woonde, die zag haar komen en die werd eigenlijk kwaad. Die dacht: dat is onverantwoordelijk. En hij ging naar haar toe en zegt: hoe durfde je te wagen? Zo gevaarlijk. Je had wel kunnen vallen. Heup kunnen breken. En ze keek omhoog en ze keek hem zo aan en ze zegt: dominee, ik dacht zo vanmorgen, als nou de Heere vanmorgen in de kerk is, en ik ben er niet, wat is dat erg? Die dominee had zijn lesje gehad, denk ik. Weet u, die vrouw leefde. Ondanks alle vragen die u kunt stellen, was dat wel verantwoord enzovoort. Bij Psalm 84. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden. Wat is dan een zegen dat het een zondag is. Dan mag je daar iets proeven en smaken van wie God is voor een zondaar. En dan kun je weer verder. Het leven in. De week in. Want het is de dag waarop de Heere verheuging geeft in zijn bedehuis. En ons aller gebed zei, Heere, doe zo ook aan mij. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. En we zeggen uw naam dank dat we hier samen mochten zijn. En samen over deze dingen vanuit uw woord en vanuit het gebod hebben mogen spreken. O Heren, zegen het. Geef dat we de grote waarde van de Sabbat, de zondag, mogen verstaan. En wil u ook geven dat we de Sabbat mogen zien in het licht van die grote dag die komt. Heren, wil u geven dat we iets van die verheugende genade, waarin u zich neerbuigt over arme, verloren, schuldige zondaren, dat we die ervaren en kennen mogen. En wil u geven dat we kracht ontvangen mogen in uw bedehuis, om ook het leven in de week weer aan te kunnen. Zegen het woord in alle eenvoud vanavond gesproken. Wil u geven dat we het mee mogen nemen. Sterk ons deze week bij alle arbeid. Zegen onze kinderen op de scholen. Denk aan hen die hen onderwijs geven. Wil u zijn met hen die niet meer kunnen werken. Wees u ons allen nabij en breng ons zondag aanstaande allen weer samen. Wees ook met alle ambtelijke werk. Wil u deze week zijn met alle arbeid. Wil u ook zijn in het uur van begrafenis, van de huwelijkbevestiging. Van alle dingen die gebeuren, Heren, we vragen het om uw naams wil. In de uitdelging en vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 122, het derde vers, is onze slotzang. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 122, het derde vers.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.